Beste luisteraars, de lectuur gaat verder uit het boek van Francis Johnston, Het wonder van Guadalupe. De firma Kodak laat weten dat de beeldenis de karakteristieken van een foto heeft. Het wetenschappelijk aantonen van de afbeelding in het oog kreeg bijkomende steun in 1963, toen directieleden van Kodak Company in Mexico aankondigden dat de heilige beeltenis van essentiële fotografische aard was. Er bleef aan de wetenschapslui alleen maar te bewijzen of het fysisch gesproken mogelijk was de bovennatuurlijke oorsprong van de heilige beeltenis aan te tonen. Een stap in die richting werd gezet in 1979, toen twee hooggeplaatste Amerikaanse wetenschappers, professor Philip Callahan van de Universiteit van Florida en professor Jody Smith van Pensacola in Florida, aangespoord door de recente onderzoekingen in verband met de lijkwade van Turijn, zowat 60 foto's namen van de heilige beeltenis, waarvan vele in infrarood om vast te stellen of er zich een voorafgaandelijke tekening van een kunstenaar onder de beeltenis bevond. Andere foto's moesten met de computer vergroot worden en bestudeerd om gegevens te vinden in verband met de oorsprong van de beeltenis. Het interesseert me te doen wat William James 100 jaar geleden zei, verklaarde professor Smith bij de aanvang. Geloof en wetenschap samenbrengen. In onze beschaving leiden we levens die te veel in vakjes ingedeeld zijn. Professor Callahan was uitstekend berekend voor zijn taak. Hij had niet alleen talrijke wetenschappelijke werken geschreven, maar was ook een ervaren schilder, ook een fotograaf en een autoriteit op het gebied van infraroodstralen, vooral wat betreft hun effect op moleculen. Professor Jody Smith, een methodist die vroeger al toelating gekregen had om de heilige beeltenis te onderzoeken, besloot dat professor Callahan de ideale wetenschapsman was om hem te helpen bij het nauwkeurig onderzoek. Infraroodfotografie is de meest recente en grondigste methode om oude schilderijen en documenten te onderzoeken op een historische herkomst, om hun manier van samenstellen en hun echtheid vast te stellen. Vermits pigmenten verschillen in de manier waarop ze infrarood licht doorgeven en weerkaatsen, is deze wijze van fotografie in staat over schilderingen en veranderingen aan het licht te brengen. Ze is een gebruikelijk wetenschappelijk instrument geworden op het gebied van onderzoek. De indringende golflengten van infrarood licht kunnen door een vernislaag of een laag vuil dringen en het origineel schilderij daaronder blootleggen en zelfs de aard van de lijmlaag daaronder, op voorwaarde dat de verflaag niet te dik is. Geen onderzoek van een kunstwerk kan als volledig beschouwd worden, zei professor Callahan in zijn daaropvolgend verslag, tenzij de infraroodtechniek gebruikt werd. En zeker is geen enkel wetenschappelijk onderzoek volledig zonder het gebruik maken van zulke analyse. De testen op de Tilma zelf werden uitgevoerd op 7 mei 1979, van 9 uur 's avonds tot middernacht in bijzijn van een bisschop, een politieagent en een aantal werklieden. We zullen misschien nooit in staat zijn deze mantel te begrijpen, gaf professor Jody Smith vooraf toe, maar we kunnen wel elk mogelijk onderzoek uitvoeren om het te proberen. De resultaten van hun nauwgezet onderzoek kunnen als volgt samengevat worden. De beeltenis is enig in haar soort. De beeltenis die dateert van 1531 kan door de wetenschap niet verklaard worden. Kleurweergave en de bewaring van hun helderheid gedurende eeuwen is onverklaarbaar. Er is beslist geen tekening onder de beeltenis en geen lijm of beschermde vernislaag op het portret aanwezig. En zonder lijm zou de Tilma normaal moeten gerot zijn en zonder beschermende vernislaag zou het schilderij al lang moeten vernield zijn omdat het 400 jaar blootgesteld was aan de inwerking van kaarsrook en andere polluerende invloeden, zoals reeds vroeger vermeld. Door een sterk vergrootglas bekeken vertoont de beeltenis geen zichtbaar teken van barsten of vergaan van kleuren. Een onverklaarbaar iets na 450 jaar. Krachtige lenzen onthulden ook het verbazingwekkende feit dat het ruwe weefsel van de tilma opzettelijk gebruikt werd om diepte-scherpte te geven aan het gelaat van de beeltenis. Het mag uit de mond van een wetenschapsmens vreemd klinken, besloot professor Callaghan, maar wat mij betreft is het ontstaan van de beeltenis een mirakel. Het gelaat van de heilige maagd is, zoals u hij herkent, een meesterstuk van artistieke expressie. Zijn subtiliteit van voorkomen en eenvoud van tekening, zijn tint, kleurschakering en zo meer plaatsen het in een unieke klasse. De infrarood close-up foto's vertonen geen penseelstreken en de afwezigheid van lijm is duidelijk zichtbaar op de talrijke ongevulde ruimten die in het weefsel voorkomen. Zo'n fenomeen is fantastisch, besloot professor Callaghan. De wetenschapslui gaven toe dat het sublieme gelaat van de heilige maagd een bijna levensecht voorkomen heeft, vooral in de streken rond de mond, waar een ruw weefsel die uitsteekt boven de golving perfect de rand van de bovenlip volgt en er zo een driedimensionaal effect aangeeft. Gelijkaardige effecten komen voor onder de linkerwang en recht van en onder het rechteroog. Professor Callaghan achtte het onmogelijk dat een of ander menselijk schilder een tilma zou kunnen uitgezocht hebben met de onvolmaaktheden van zijn weefsel, zo precies geplaatst dat de schaduwen en lichtpartijen geaccentueerd worden om zo een realistische weergave te bekomen. De twee wetenschapslui waren bijzonder onder de indruk van het feit dat het ruwe weefsel gebruikt werd om lichtbuiging te veroorzaken. Van dichtbij bekeken zijn het gelaat en de handen van een grijs-witte kleur, die geleidelijk olijfkleurig wordt als men achteruit gaat. Een onmogelijke opgave voor gelijk welke menselijke schilder. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in de natuur, merkte professor Callaghan op, wanneer kleuren veranderen als men ze onder verschillende hoek bekijkt, zoals bij vogelveren, vlindervleugels, vleugelschilden van felgekleurde kevels. Dus van keversen. Het roze kleed en vooral de blauwe mantel van de heilige maagd verdiende een nader onderzoek, vermits al de gekende pigmenten die zouden kunnen gebruikt zijn om ze te maken, reeds lang verbleekt zouden geweest zijn. En de verzengende Mexicaanse zomers zouden dit proces alleen versneld hebben. Toch blijven de kleuren even briljant en fris, alsof ze zo pas aangebracht werden. En de roze kleur van het kleed bleek doordringbaar te zijn met infrarood licht. En dit belichtte weer een ander mysterie. De meeste roze pigmenten zijn ondoorzichtig onder infrarood licht. Maar daar is geen spoor van te vinden in de beeltenis. Hoe waardevol zijn studie ook is, toch schijnt professor Callaghan gestruikeld te zijn door te stellen dat de plaatsen die in het verleden opgeknapt werden in feite geschilderde toevoegingen waren op de beeltenis aangebracht en eeuwen na zijn ontstaan. Deze theorie is onhoudbaar, zoals de Lepanto-kopie van de heilige beeltenis bewijst. Nauwgezette visuele onderzoekingen van de beeltenis door een aantal experten in de recente verleden, vooral het onderzoek uitgevoerd door Dr. Charles Walich in de nacht van 5 september 1975, toonde duidelijk aan dat de plaatsen waarvan professor Callaghan aannam dat ze toevoegingen waren aan het origineel, in feite slechts geschilderde bijwerkingen zijn. Zo is er een oorspronkelijke witte zonnegroet te zien onder het afschilferende goudblad van de stralen. En een originele maan, veel kleiner van formaat, is juist zichtbaar onder de manensikkel die met zilververf werd aangebracht, die sindsdien zwart geworden is, en zo meer. Het gelaat en de handen werden donkerder geschilderd. De handen werden ingekort, ogenschijnlijk om onze lieve vrouw meer Mexicaans te doen lijken en sporen van lichtere kleuren daaronder kunnen met een vergrootglas waargenomen worden. Zelfs het linkeroog werd bijgewerkt, zeker na 1923. Want een nauwkeurig onderzoek van foto's in dat jaar genomen toont drie oogreflecties aan, even duidelijk als in het rechteroog. Blijkbaar is het gedeeltelijk onscherp geworden, van deze afbeeldingen in het linkeroog is te wijten aan de zorgeloosheid vanwege de schilder bij het aflijnen van de oogleden. Het onderzoeken van de beeltenis, besloot professor Callahan, was de meest ontroerende belevenis uit mijn bestaan. Zo nauw erbij betrokken zijn gaf mij hetzelfde vreemde gevoel dat anderen hadden die werkten aan de studie van de lijkwade van Turijn. Hij voegde eraan toe, tot op zekere hoogte geloof ik aan logische verklaringen, maar er is geen logische verklaring voor het leven. Je kunt het leven ontleden in atomen, maar wat komt daarna? Zelfs Einstein zegde: God. Uiteindelijk zal mijn onbevlekt hart zegevieren. Om dit verslag over de geschiedenis van Guadalupe te beëindigen, kunnen we niet anders dan ons afvragen wat de betekenis is van de heilige beeltenis voor onze hedendaagse wereld, die verzadigd is met zonde en bedreigd wordt door een atoomoorlog. Waarom werd het korte bestaan van het Ayata-weefsel van de Tilma op onverklaarbare wijze 450 jaar verlengd? Waarom heeft het delicaat materiaal weerstand geboden aan de inwerking van miljoenen handen en kaarsen, waar zelfs de harde rots van de grot in Lourdes niet tegen bestand was? Waarom slaagde een bijtende inwerking van salpeterzuur er niet in de teerste van alle weefsels aan te tasten? Bovenal, waarom kwam een goddelijke hand tussen beiden in 1921 om de hulpeloze Tilma te vrijwaren tegen de uitbarsting van een krachtige bom die er vlak onder tot ontploffing kwam? Als het antwoord eenvoudig dit is, dat onze lieve vrouw wenste dat haar heilige beeltenis eeuwig onder de volken van het westelijk halfrond zou blijven, dan moeten we weer vragen waarom. Heeft zij een of andere voorbestemming voor de Amerikaanse landen? En wil zij hun haar uiteindelijke bescherming en veiligheid toezeggen, zoals Paus Pius XII geloofde? We weten dat op onze dagen de duivel in een verwoede strijd gewikkeld is met de vrouw die voorbestemd is om zijn kop te verpletteren. Haar overwinning werd aangekondigd op 13 juni 1917 in Fatima. Uiteindelijk zal mijn onbevlekte hart triomferen. Maar voor de voltooiing daarvan, waarnaar zo vurig verlangd wordt, waarschuwde zij zal de vijand zijn aanvallen verdubbelen, omdat hij de tijd ziet korter worden. Van alle zijden zijn er bewijzen van de felle strijd die gevoerd wordt door de krachten van de hel tegen de vrouw en haar kinderen. Men moet alleen maar denken aan de woeste aanval op de prachtige Pietà van Michelangelo, gepleegd door een man die riep: "Ik ben de duivel." Of aan de godlasterlijke uitbarsting tegen onze lieve vrouw van Guadalupe een paar maanden vroeger in 1972. Toen een Amerikaanse filmproducer opzettelijk de abt van het heiligdom misleidde in verband met zijn ware bedoeling en zijn troep acteurs en actrices duivelse rituelen en pornografische scènes deed uitvoeren in het heiligdom. Zulke afschuwelijke heiligschennissen zijn symptomen van de verschrikkelijke macht van Satan. We staan allemaal bloot aan het duisteren, aan de bedreiging, waarschuwde Paulus VI in zijn toespraak in november 1972 over het verspreiden van de theologische dwaling, de verering van de duivel en het occulte. Het is het werk van Satan, de prins van de wereld, onze vijand nummer 1. Er is een opvallende overeenkomst tussen onze eigen tijd en die van de Azteekse beschaving onmiddellijk voor de verschijningen in 1531. Nu, zoals toen, wordt de maatschappij gedomineerd door goddeloosheid, heidense uitwassen, zedeloosheid. Talloze onschuldigen worden op onze dagen levend geslachtofferd op de altaren van de abortus. Valse goden staan overal op. De Azteekse polygamie en verdorvenheid wordt overtroffen door de hedendaagse morele instorting. Een beslissende botsing schijnt onvermijdelijk en nakend zoals dit het geval was in 1531. Maar alles is niet verloren. Het donkerste uur dat onvermijdelijk oplossen, zal onvermijdelijk oplossen in de stralende morgen van de overwinning op het serpent door onze lieve vrouw. Een kleine minderheid richt zich naar de cruciale boodschap van Fatima uit 1917 uiteraard, en streeft ernaar het tijd te doen keren door onophoudelijk gebed en offer, zoals nachtwaken van eerherstel. Zoals in 1531, toen slechts een handvol kerkelijken baden voor bevrijding, kunnen we er vast op betrouwen dat als de weinige getrouwen van vandaag volharden en erin slagen hun rangen te doen aangroeien, onze lieve vrouw weer zal tussen beiden komen, de kracht van de duisternis met de glans van haar aanwezigheid zal overschaduwen. Dit is misschien de uiteindelijke betekenis van de heilige beeltenis in Mexico City vandaag. 450 jaar geleden werd ons een tastbaar onderpand van hoop gelaten door de moeder van Christus, die ook onze moeder is. als wij bekennen de volgelingen van haar zoon te zijn. Ze gaf ons dit onderpand om te weerstaan aan de wereldwijde rationalistische opstand tegen God, die de laatste eeuwen ontketend is en nu zijn vreselijke hoogtepunt gaat bereiken. Vanuit het centrum van het Amerikaanse continent ligt er een baken van vertrouwen op in een wereld vol van nachtmerries. Een ster boven de storm, een bovennatuurlijke vrijheidsstandbeeld dat het licht van de wereld draagt. De waarheid die de mensheid werkelijk zal bevrijden en dat de volkeren die in de duisternis ronddolen een wondere boodschap van ontroerende hoop toeroept. Ik ben uw barmhartige moeder, de moeder van allen die dit land samen bewonen en van heel de mensheid, van al degenen die mij beminnen, van degenen die tot mij roepen, van degenen die op mij vertrouwen. Hier zal ik hun geweeklaag en hun zorgen aanhoren. Ik zal hun kwalen genezen en hun lijden en zorgen verlichten. Wees niet beangstigd of terneergeslagen door zorgen. Vreest geen ziekte of kwelling, geen angst noch pijn. Ben ik hier uw moeder niet? Loopt gij niet in de schaduw van mijn bescherming? Ben ik niet uw levensbron? Ligt gij niet in de plooien van mijn mantel, in de vouw van mijn armen? Hebt gij nog iets anders nodig? En tot daar het boek Francis Johnston, Het Wonder van Guadalupe. Beste luisteraars van Radio Maria, er volgen nu nog enkele addenda, enkele toevoegingen die ik voor jullie zal voorlezen. Thank you. chronologisch overzicht van de gebeurtenissen. 1531, 9 december, eerste en tweede verschijning van de gezegende maagd aan Juan Diego in Tepeyac. Op 10 december van dat jaar, derde verschijning van de gezegende maagd. 1531, 12 december, de vierde verschijning in Tepeyac, creatie van de wonderbare beeltenis in bijzijn van bisschop Zumarraga en verschijning van onze lieve vrouw in Tolpetlac aan Juan Bernardino, die genezen wordt van een dodelijke ziekte. December 31, de beeltenis wordt tentoongesteld in de privaatkapel van de bisschop, waar ze door duizenden Azteken wordt vereerd. Voltooiing van het eerste klein heiligdom in Tepeyac. 26 december, een triomfantelijke processie brengt het heilig beeld van Mexico City naar Tepeyac. Een Mexicaan die per ongeluk door een pijl gedood werd, wordt voor de beeltenis terug tot leven gewekt. 1533, een grote kapel, genaamd de Tweede Kluis, wordt in Tepeyac gebouwd om er de heilige beeltenis in onder te brengen. 1539, de bekering van Mexico wordt in grote mate voltooid. 8 miljoen Azteken bekeren zich tot het katholiek geloof als een onmiddellijk gevolg van de creatie van de heilige beeltenis. 1544, dood het de Tolpetlac van Juan Bernardino op 15 mei in de leeftijd van 84 jaar. In 1544, een kinderbedevaart naar Tepeyac, heeft het tot gevolg dat een dodelijke pestepidemie in Mexico City alleen 12.000 mensen het leven kostte en dat die ophoudt. 1545, eerste geschreven relaas van de verschijningen door Don Antonio Valeriano de Nican Mopohua. 1500. 48, de dood te Tepeyac van Juan Diego in de leeftijd van 74 jaar. In 1556, de derde kluis, wordt in Tepeyac gebouwd door Alonso de Montúfar, de tweede aartsbisschop van Mexico. Een jaar later, de aartsbisschop van Mexico erkent kanoniek de echtheid van de verschijningen. 1570, een inventaris van het aartsbisdom van Mexico wordt door Alonso de Montúfar naar Philips II van Spanje gezonden, waarin begrepen is de kluiskapel in Tepeyac. Een schilderij van de heilige beeltenis dat een belangrijke rol zal spelen in de slag bij Lepanto wordt tegelijkertijd naar de koning gestuurd. En dan maken we een sprong naar 1629. Een rampspoedige overstroming in Mexico City kost het leven aan 30.000 mensen, maar de heilige beeltenis wordt door een processie van boten naar de stad gevoerd en blijft in de kathedraal tot het waterpeil zakt. 1634. Op 14 mei de heilige beeltenis keert terug naar Tepeyac, begeleid door een massale dankprocessie om het eind van de overstroming te vieren. 1709, in april, de plechtige inwijding van de eerste basiliek van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in Tepeyac. 1736, Mexico wordt geteisterd door een tyfusepidemie die zowat 700 mensenlevens eist. En in 1737, in april, de epidemie houdt op wanneer Onze Lieve Vrouw van Guadalupe wordt uitgeroepen tot patrones van het land. En de 12e december wordt uitgeroepen tot heiligdag en burgerlijke verlofdag. 1754, in april. In Rome kondigt de heilige congregatie van de riten een decreet af waarin een officie en een mis voor Onze Lieve Vrouw van Guadalupe wordt goedgekeurd. Op 25 april, paus Benedictus XIV publiceert een bulle waarin Onze Lieve Vrouw van Guadalupe tot patrones van Mexico wordt uitgeroepen en haalt Psalm 147 aan. Met geen ander volk heeft hij zo gehandeld. 1756, de eerste ernstige onderzoek van de heilige beeltenis door de gevierde schilder Miguel Cabrera, andere kunstenaars ook, die verklaren dat het onmogelijk is de beeltenis perfect na te bootsen. 1777, De werkzaamheden aan de kapel en de bron te Tepeyac, gelegen aan de oostzijde van het plein, beginnen. In 1791, de heilige beeltenis wordt op wonderbare wijze voor vernieling gespaard. Wanneer zoutzuur gebruikt om de gouden zilveren lijst te reinigen, per ongeluk over het delicate weefsel van de beeltenis worden uitgestort, waar niets anders dan een watervlek blijft over. 1802. Een kapel wordt opgericht in Cuautitlan, de geboorteplaats van Juan Diego. 1821, op het eind van de Mexicaanse onafhankelijkheidsoorlog, stelt keizer Agustín de Iturbide de nieuwe natie plechtig onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. 1890, herstelling van de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. In 1894, paus Leo XIII keurt het nieuwe officie en de mis van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe goed. 1895, op 12 oktober, is er de eerste kroning van de heilige beeltenis, toegestaan door paus Leo XIII. 1910, op 24 augustus, Onze Lieve Vrouw van Guadalupe wordt uitgeroepen tot patrones van Latijns-Amerika door paus Pius X. 1921, op 14 november, is er een verder miraculeus behoud van de heilige beeltenis, wanneer een bom tot ontploffing gebracht door antireligieuze agenten van de regering zelfs de glazen beschermplaat niet deed barsten. 1929, de weerspiegeling van een man in de ogen van de beeltenis wordt opgemerkt door Alfonso Marguerite González. En deze ontdekking blijft geheim tot 1960 op raad van de autoriteiten van het heiligdom. En dan hebben we nog 1933 op 12 december, plechtige pontificale mis in Sint-Pieters te Rome, in bijzijn van paus Pius XI die de proclamatie van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe van Latijns-Amerika, gedaan door Pius X, herhaalt. 1945, 12 oktober, paus Pius XII herdenkt de 50ste verjaardag van de eerste kroning van de heilige beeltenis in een radiotoespraak gericht tot de Mexicanen. 1946, onderzoekingen wijzen uit dat de beeltenis van Onze Lieve Vrouw vrij is van penseelstreken, zodat ze nooit kan geschilderd zijn. 1951, Carlos Salinas onderzoekt de heilige beeltenis en ontdekt de beelden in de ogen. 1955, een jonge jongen ontdekt in Tolpetlac het stenen kruis dat de plaats aanduidde waar Juan Diego zijn stervende oom vond. 1955, 11 december, een door de radio uitgezonden bericht bevestigt dat het beeld van de man die te zien is in de ogen van de beeltenis beslist dat van Juan Diego is. 1962, dokter en mevrouw Carlos Walig, dokter in de oogheelkunde van New York, ontdekken twee andere beelden in de ogen van de beeltenis na het bestuderen van een 25-maal vergrote foto van de beeltenis. Dokter Walig bewijst wetenschappelijk aan de hand van fotografische experimenten de mogelijkheid van zulke beeldreflecties in het menselijke oog. En dan 31 mei 1966, paus Paulus VI zendt een gouden roos naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. 1975 is er de overbrenging van de heilige beeltenis van de oude basiliek die gevaar loopt in te storten naar een nieuwe moderne tempel in de buurt. In 1979, in januari, paus Johannes Paulus II bezoekt het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe als eerste paus in de geschiedenis. In mei 1979 de heilige beeltenis wordt onderworpen aan een infraroodstralend onderzoek door twee Amerikaanse wetenschappers. Hun daaropvolgend verslag bevestigt de bovennatuurlijke aard van de beeltenis. 1981 is de 450ste verjaardag van de verschijningen, een viering in heel Mexico. In 1985 op 19 september schokt een vreselijke aardbeving in Mexico-stad en richt vooral in de hoofdstad geweldige schade aan. 500 ingestorte huizen, 1000 zwaar en 1000 licht beschadigden, 25.000 tot 30.000 dodelijke slachtoffers. De schade aan openbare gebouwen en aan de infrastructuur wordt op 4 miljard dollar geschat. De basiliek en de beeltenis, die blijven volledig onbeschadigd. In mei van 1990 brengt paus Johannes Paulus II een apostolisch bezoek aan Mexico. En tijdens dit bezoek volbracht hij de zaligverklaring van Juan Diego. Zie het Osservatorio Romano van 1990. Beste luisteraars, voor vandaag besluiten we deze lezing uit het boek van Het Wonder van Guadalupe. En morgen volgt nog als laatste addendum de toespraak van paus Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek aan het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe.